Gemeente, namens de kerkraad alleen een paar afkondigingen wat betreft de collecten in deze dienst. Dat zijn er 3, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor de zending, de tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw en de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte bij u en jou aanbevolen. Zullen we samen de dienst beginnen? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, Psalm 84. Psalm 84, het eerste vers. Een psalm waarin het verlangen naar het huis van de Heere onder woorden wordt gebracht. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heer, der lege scharen Gods en mij, uw huis en tempelzang. Het zal vanmorgen gaan over de oproep, blust de geest niet uit. En waar de geest werkt, is er in ieder geval verlangen om daar te zijn, waar de Heere is, bij uw altaren. Laten we zingen op Psalm 84, het eerste vers. We zingen straks naar de belijdenis van het geloof, Psalm 119, vers 25, waar we zingen, al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Met andere woorden, wat de Heere toezegt en wat door het geloof toegeëigend wordt, dat geeft geest en leven van binnen. We gaan het zingen nadat we het geloof beleden hebben, deze tweede Pinksterdag. Met de korte, maar inhoudsvolle belijdenis van zondag 20 van de catechismus. Dat gaat over de Heilige Geest. Zondag 20 van de catechismus en daarna Psalm 119, vers 25. Wat gelooft u van de Heilige Geest? Het antwoord luidt ten eerste dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten tweede dat hij ook aan mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof, Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwig blijven. Amen. Lezen uit de Bijbel 1 Thessalonicenzen 5, vanaf vers 12 tot het einde. De schriftlezing is 1 Thessalonicenzen 5, vanaf vers 12 tot en met 28. Daar lezen wij het woord van God als volgt, 1 Thessalonicenzen 5. Vers 12. En wij bidden u, broeders, erkent degene die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de Heere en u vermanen. En acht hen zeer veel in liefde om huns werkswil. Wees vreedzaam onder elkaar. En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, wees langmoedig jegens allen. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde, maar jaagt alle tijd het goede na, zowel jegens elkaar als jegens allen. Verblijd u ten allen tijden, bid zonder ophouden, dankt God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Blust de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van alle schijn des kwaads. En de God van de vrede zelf heilige u geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Broeders, bid voor ons. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezweer u bij de Heere dat deze zendbrief aan alle heilige broeders gelezen worden. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. Tot zover de schriftlezing. Op deze tweede Pinksterdag zal het gaan over de oproep vanuit vers 19... 1 Thessalonicenzen 5 vers 19, blust de geest niet uit. Kan dat dan? Hoe gaat dat? En hoe is dat te voorkomen? Daar zal het over gaan vanmorgen. Voor alle dingen zoeken wij Gods aangezicht in het gebed. Laten wij bidden en in de voorbeden denken we aan Janneke Roos, die ter bemoediging naar een land hier ver vandaan, dat zullen we niet zeggen in verband met de veiligheidsmaatregelen, maar ver weg zal zij met een aantal christenen gaan om daar medechristenen te bemoedigen en te ondersteunen. Laten we voor haar en voor degene die met haar gaan bidden. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Trouwe Heere, wat bent u onuitsprekelijk goed. Dat u het ons geeft hier te zijn. Een toegift op dat wat we gisteren al van u mochten vernemen. Wat de Geest te zeggen had tot de gemeente. En vanmorgen opnieuw. In zekere zin een traditie, die tweede Pinksterdag, staat nergens in de Bijbel. Waar het hart vol van is. Daar willen we meer van weten, van horen. En zeker als we iets gezien hebben van wie u bent, voor zulke weglopers als wij zijn, dan zijn we er eigenlijk niet bij weg te slaan. Bij uw altaren, waar de psalmdichter van zong, bij u mijn koning en mijn God verwacht mijn ziel een heilrijk lot, wat we nergens in deze wereld vinden. Echt geluk, echte vrede, echte zekerheid, echte blijdschap, dat geeft u. U wilt het kwijt. Uw genade, uw Heilige Geest aan mensen die met één woord geprezen zijn. Zondaren, weglopers van u. Die het allemaal prima vinden, zolang het maar niet over u gaat. Heere, zo zitten we in elkaar en het is pure genade. Als we op het spoor gezet zijn achter u aan. Waarom? Waarom had u mij in het oog, terwijl er zoveel zijn die u niet nodig hebben? Wat een kostbaar geschenk, wat een genade. Heren, dat we ervan leven mogen, ook vanmorgen. En ervan mogen ophoren, onder de prediking van het woord. Maar ook het vermaan vanuit de Bijbel naar onszelf toetrekken. Blus de geest niet uit. Gisteren hoorden we over de wind van de geest. Hoe de wind van de geest zondaren meevoert en brengt aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Maar het leven met u komt ons niet aanwaaien. En daarom houdt u ons voor. Blus de geest niet uit. Blijkbaar is het dus mogelijk dat christenen de geest uitblussen. En zo tevreden raken met een ondermaats, wegkwijnend geestelijk leven. Waar niets van uitgaat, wat niet sprankelt, waar geen aanstekelijkheid in te bespeuren valt. Wilt u vanmorgen brandstof op het vuur gooien, de olie van de Heilige Geest, zodat dat wat u gewerkt hebt, weer mag gaan branden. Misschien is het ver weg, diep weg geraakt, ligt het onder een grote laag as. Maar als u het aansteekt en aanblaast vanmorgen, en we geloven dat u daarvoor de verkondiging van het woord gebruikt, dan gaat het niet alleen gloeien, maar zelfs weer branden. Was ons hart niet brandende in ons? Dat, we bidden, Heere, dat dat mag plaatsvinden bij alle die u kennen, met u wandelen, u volgen. En als dat niet zo is, als we een vreemdeling zijn, als we toeschouwer zijn en eigenlijk niet weten waar het in de kern over gaat, betrek ons erbij. Want hier hoorden we gisteren, hier zijn we in het krachtenveld van de Heilige Geest. De werkplaats van uw geest, waar de vonken overspringen. En er hoeft maar één vonk over te springen. En we zijn voorgoed aan u verbonden. Zo werkt u nog steeds. We bidden u, Heere, ga door. Niet alleen binnen de vier muren van dit gebouw, maar ook in Alpenbroek, op dit eiland. Werk met uw Heilige Geest, betrek mensen erbij. Mogen hoopvol gestemd zijn, Heere, niet omdat de mensen op u zitten te wachten. Maar omdat u wacht om genadig te zijn. Zo bidden we, Heere, laat uw koninkrijk komen. Hier, in Nederland en daarbuiten. We bidden voor Janneke, die binnenkort een paar dagen weg zal gaan, ver bij ons vandaan, naar een land waar het niet gewoon is om belijdend christen te zijn. We bidden voor haar en voor allen die met haar meegaan, om ondersteuning, om uw geest in het vertroosten en bemoedigen van broeders en zusters daar, die het veel moeilijker hebben dan wij. En mag de reis niet alleen diepe indrukken achterlaten bij Janneke en bij degenen die met haar zijn, Maar laat het ook zo mogen zijn dat wat u zelf beloofd hebt in uw woord, dat het omzien naar elkaar, de geestelijke vertroosting door u gezegend wordt, laat dat ook de vrucht mogen zijn van het bezoek aan dat land. Dat mensen hoop mogen houden. En dat ze in de woorden die gesproken worden, het woord van uzelf mogen vernemen. We danken u, Heere, dat we vanmorgen niet alleen met ouderen samen zijn, maar ook met kinderen. Hele kleine kinderen zelfs. Wees bij de oppas. Wees ook hier aanwezig met uw Heilige Geest. En laat vanuit de harten en de monden van kinderen uw lof gevonden worden. Het zou het heerlijk zijn, Heere, als alle kinderen die vanmorgen in de kerk zijn, diep van binnen het mogen weten: de Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Werk zo, Heere, tot eer van uw grote naam. We mogen hoop houden, omdat u ons voorhoudt dat de Vader de Heilige Geest wil geven aan hen die hem daarom bidden. Zo bidden we: kom met uw Heilige Geest, vervul onze harten en dit gebouw met uw heerlijkheid. Om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen ter inleiding op de preek uit Psalm 32. En Psalm 32 is een psalm van David. En in het leven van David zien wij wat er gebeurt als de geest wordt uitgeblust. De geest wordt uitgeblust in het leven van David omdat hij niet voor de dag wil komen. Hij wil niet belijden wat er gebeurd is. We weten van het overspel, de moord die hij op zijn geweten heeft ermee gelopen. Hij is niet open en eerlijk geweest tegenover de Heere. En dan gebeurt wat wij zingen: toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden, verouderden mijn beenderen door geklag. Dat verandert pas in vers 3. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Wat is het een wonder als je daaraan toe mag komen. Het belijden van je zonde voor Gods aangezicht. Want gij naamt die gunstig weg. En dan vers 4. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Psalm 32, we zingen vers 2, 3 en 4. Over de preek staat, blus de geest niet uit. Blus de geest niet uit. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats, de Heilige Geest is als een vuur. Blus de geest niet uit. Dat roept bij ons het beeld boven van vuur, kinderen. De Heilige Geest is als een vuur, dat is de eerste gedachte. In de tweede plaats, de Heilige Geest is als een vuur dat uitgeblust kan worden. Blus de geest niet uit, dat kan dus wel. En tot slot, de Heilige Geest is als een vuur wat aangewakkerd moet worden. Je kunt die oproep natuurlijk ook positief lezen. Blus de geest niet uit, met andere woorden, word vervuld met de geest. Zorg dat dat vuurtje blijft branden. De Heilige Geest is als een vuur. De Heilige Geest is als vuur wat uitgeblust kan worden. En de Heilige Geest is als vuur wat aangewakkerd moet worden. Blus de geest niet uit. In de eerste plaats dus, de Heilige Geest is als een vuur. Gisteren ging het over de wind. En vanmorgen over het vuur. Nou, u weet wat een combinatie van wind en vuur doet. Toch? Dat is niet zo best, zeggen we dan. Als er veel wind staat en er is brand. Binnen de kortste keren staat heel veel in lichte laaien. Maar gemeente, in het Koninkrijk van God, in de kerk, is het de meest prachtige combinatie die denkbaar is. Wind en vuur. Als de wind van de geest gaat waaien en het vuur is ontstoken, dan blijft alles branden. Wind en vuur. Kinderen in de kerk, fijn dat jullie er zijn trouwens vanmorgen. Als er ergens een brandje is, is dat dan goed? Ik bedoel nou even niet een open haard of zo, maar stel nou dat je ergens rookwolk ziet met vuur. Wat doe je dan? Nou, dan ga je naar huis toe. Dan roep je mama of papa of je belt de brandweer. Maar dat is niet goed. Een vuur, wat moet daarmee gebeuren? Met een vuur moet uitgeblust worden. Natuurlijk. Want vuur zorgt voor schade. En dat willen we niet. Vanmorgen in de preek gaat het over een vuur wat niet uitgeblust mag worden. Dus één vuurtje wat moet blijven branden. En dat is het vuur van de Heilige Geest. En ik zal straks wel uitleggen wat ik daarmee bedoel. Maar dit vuurtje mag je niet blussen. Je mag het wel aanwakkeren. Ja, wat is er dan gebeurd in die gemeente aan wie Paulus deze brief schrijft? En waarom schrijft hij aan het eind van die brief, blus de geest niet uit? Weet u wat er gebeurd is in die gemeente van Thessalonica? Daar is de vonk overgesprongen, om maar even de beeldtaal te blijven. Ik zal u voorlezen wat er gebeurd is. Paulus schrijft daar zelf over in hoofdstuk 1. Als u een Bijbel voor u hebt, dan kunt u meekijken. In hoofdstuk 1, vers 5, daar zegt Paulus, ons evangelie, de blijde boodschap die ik verteld, verkondigd heb, is niet alleen een kwestie van woorden geweest, maar ook in kracht, in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid. De preken die Paulus hield, gemeente, dat waren maar niet afgedraaide boodschappen die hij overal eens een keer gehouden had. Het was ook niet een preek waarvan je zegt, tjonge, wat een woordenschat, wat een redenaar, wat een kanselredenaar. En zo wordt er wel eens over dominees gepraat. Ach, al die praatjes over dominees, gemeente. Weet u, een preek kan nog zoveel mooie woorden bevatten. Maar als de Heilige Geest er niet in is, is het allemaal hol en leeg. Toen Paulus spreekte, kwam de Heilige Geest erin mee. En dat is het verschil tussen een mooie preek en een preek die kracht doet. Een preek die blijft hangen. Ik hoop dat u dat herkent, dat u zegt, ja, dat maak ik wel eens mee, ja. Dat het eigenlijk een weerhaak is die wordt uitgegooid in de gemeente en die blijft hangen bij mij. Een preek die meegaat de week in. Waar ik niet meer van loskom. Het gaat dus om de uitwerking, gemeente. En er is wat gebeurd dus in die gemeente. Toen Paulus verkondigde het woord van God, heel eenvoudig, nasprak wat de geest hem voorzei, gebeurde er het een en ander. Wat gebeurde er? Dat staat in het vervolg. U bent onze navolgers geworden. En navolgers van de Heere. U hebt het woord aangenomen. Gemeente, dat is mijn diepste verlangen, mijn grootste gebed voor u. Dat u het woord aanneemt. Niet als het woord van dominee A, maar als het woord van de Heere. Daarvoor sta ik hier. Met geen andere reden komen dienstknechten van God tot u. Geen eigen belang, maar dit belang. Dat u een navolger wordt van wat u hoort. En een navolger van de Heere. Nou, u begrijpt wel, dat kan geen dominee met heel veel overtuigingskracht bereiken. Nou, misschien dat wat mensen vallen voor een dominee die zegt, jongen, dat is zo'n man, die ga ik navolgen. Maar dat is natuurlijk niet echt, dat begrijpt u wel. Wat geen dominee kan bereiken, dat bereikt de Heilige Geest. En gisteren hebben we gehoord dat die Geest hier werkt. Het is de werkplaats van de Heilige Geest. Waar mensen in beweging worden gezet. Daarom is een preekgemeente ook geen praatje. Geen vertelling. Er is een spreekwoord. Opvoeden is geen emmer vullen, maar een vuur ontsteken. Dat is een heel oud spreekwoord al, omdat uit de oudheid. Opvoeden is geen emmer vullen, maar een vuur ontsteken. Wat bedoelde die auteur daarmee? Dat opvoeden iets anders is dan je kinderen allemaal informatie, regels en wetjes meegeven. Wat wil je als ouders bij je kinderen bereiken? Dat ze ergens warm voor gaan lopen. Dat het van binnenuit komt. Niet dat het allemaal, dat u allemaal echo's hoort van kinderen die hetzelfde zeggen als u zegt. Maar eigenlijk helemaal niet weten waar het over gaat. Nou, zoals met de preek ook. Opvoeden, preken. Ja, dat is eigenlijk ook een bepaalde manier van opvoeden misschien wel. Maar het is niet een emmer vullen met informatie, dat u met een hoofd vol kennis alleen naar huis gaat. Hoewel die kennis belangrijk is en nodig is. Maar het gaat er vooral om dat er een vuurtje gaat branden, ontstoken wordt. We zeggen wel eens van iemand, die kan zo aanstekelijk lachen. Wat bedoelt u dan mee? Als hij begint, lach je vanzelf mee. Aanstekelijk. Preekgemeente heeft iets aanstekelijks als het goed is. En dan nogmaals, niet om de vorm, niet om de woorden, maar om de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is als een vuur. En als de Heilige Geest als een vuur is, dan kan die vonk dus overspringen. En waar springt de vonk het eerst over? En waar ontstaat er iets? Daar waar het droog is, toch? Waar de grond droog is, staat de boel zo in lichte laaien. Nou, dat is ook heel hoopvol als je hier nou zit vanmorgen. En je zegt, nou, daar lijk ik wel een beetje op. Of het is tijden weg geweest. Droog, God droog, ik heb er niks aan gedaan. Dat hart van mij is zo dor. De brand kan er ineens in komen, gemeente, vanmorgen. Het kan ook heel geleidelijk gaan. He, zoals een bosbrand ook heel geleidelijk kan ontstaan door een smeulend papiertje of zo. Kan ook ineens ontstaan. Maar hoe het ook gaat, dit gebeurt er. U hebt het woord van God aangenomen, zegt Paulus in hoofdstuk 2, vers 13. Daarom danken wij ook God zonder ophouden dat, als u het woord van de prediking van ons ontvangen hebt, u het hebt aangenomen, niet als het woord van Paulus, maar als het woord van God. Dat ook werkt in u die gelooft. Dat gebeurt er onder de prediking van het woord. Dan gaat het woord werken, dan wordt het werkzaam van binnen. Dan brengt het iets op gang. Ja, gemeente, want de combinatie van het woord en van de geest is een hele brandbare. En dan is de windstilte echt voorbij. Als het vuur gaat branden. Weet je wat nou het mooie is van die gemeente van Thessalonica? Toen het vuur ging branden in de gemeente, werd het bekend in de omliggende plaatsen. Ja, wat dacht u, als de geest gaat werken? Vroeger zeiden ze, dat geschiet niet in een hoek. Wat merk je? Op dit eiland zijn er best wat geruchten over Abbe Broek. Misschien hebt u die geruchten ook wel eens gehoord. Hele negatieve, zo'n zware gemeente. Ook positieve. Zitten nog jongeren en kinderen? Nou, u kunt er nog wel 10 bedenken, denk ik. Geruchten die u hoort over de gemeente van Abbe Broek. Vaak is het allemaal beeldvorming. Klopt er maar weinig van, omdat mensen van horen zeggen iets denken te kunnen zeggen over de gemeente. Er nooit echt geweest zijn. Maar gemeente, wat er ook gezegd wordt over de gemeente van Abbe Broek. Zeggen ze dit ook? Het is een gemeente waar de Heilige Geest werkt. Waar het vuur brandt. Omdat er ouderen zijn en jongeren die het woord van God aannemen. En het wordt werkzaam in hen. Ze komen er niet meer los van. Het leven verandert. Dat merk je. Paulus dankt de Heere daarvoor dat in de omliggende gemeenten bekend is geworden wat er in de gemeente van Thessalonica gebeurt. Nou, je moet je maar zo voorstellen dat ze in Zuidland en in Spijkenisse en in Brielen en waar ik vandaan kom, dat het daar gemerkt wordt. Daar gebeurt wat. Hoe merken ze dat dan? Hoe merken ze dat dan? Nou, dat is heel eenvoudig. Omdat de mensen die hier samenkomen, u en ik, weer naar huis gaan. Maar niet hetzelfde blijven. Omdat de kerkgang niet alleen maar een traditie is. Bijgebracht door je ouders, goede gewoonten. Maar omdat je uit honger, uit behoefte komt. Dacht u dat ze dat niet merken? We zouden onszelf de vraag mogen stellen. Of wij iets van die aanstekelijkheid hebben. Aanstekelijk zijn. Dat ben je als er iets brandt van binnen, wat je niet meer op kunt sluiten. Ik weet nog heel goed uit mijn middelbare schooltijd. Ik kan de leraren zo voor de geest halen, die niet alleen een lesje opzeiden, maar die van binnenuit met hart en ziel voor de klas stonden. En je probeerde mee te nemen, al was het een onderwerp wat mij betreft heel saai was. Ik kan ze nog herinneren. Mensen die met een bepaalde aanstekelijkheid spraken. Die van binnenuit probeerden om die leerlingen die er helemaal geen zin in hadden. Die op de klok keken, wanneer is de tijd voorbij. Om die mee te nemen. En soms ging het, soms lukte het ook. Het waren mensen die echt iets te vertellen hadden. Waaraan je merkte, ze geven geen vak omdat ze inkomen nodig hebben, maar ze geven een vak omdat ze gegrepen zijn door wat ze mogen doorgeven. Nou, het zou zo ook niet zijn gemeente met een christen. Paulus zegt van wel, het woord van God werkt in je, doortrekt je leven. Je wordt niet alleen een brief, maar je bent een leesbare brief. Van Christus geworden. Ik ben bang, gemeente, dat bij veel christenen wel wat brandt van binnen, maar dat het niet meer dan een waakvlammetje is. En jullie weten ook wel, jongens, van een waakvlammetje word je niet warm. Een waakvlammetje is makkelijk. Als je warmte nodig hebt, dan zorgt die waakvlam ervoor dat de vonk overspringt. Maar ja, van een waakvlam, daar kun je niet bij warmen. Ja, wat levert het op, een waakvlam? Dat is gemeente waar Paulus desondanks toch bang voor is. Ondanks wat de Heere doet in de gemeente van Thessalonica. Ondanks het werk van de geest, wat hij herkennen mag in mensen. Die tot Christus in hun zonden en ellenden zich ter genezing wenden. Ondanks dat is hij toch wel bang blijkbaar. dat het inzakt. Daarom blust de geest niet uit. Het zal duidelijk zijn dat dit bevel alleen voor gelovigen bestemd is. Iemand die niet gelooft in de Heer Jezus kan de geest niet uitblussen. Je kunt de geest dan wel weerstaan. Alleen een kind van God kan een geest uitblussen. Je weerstaat de Heilige Geest, zoals Stefanus zei, als je hardnekkig bent en blijft, niet wilt buigen. Omdat je denkt, ik heb genoeg aan mezelf. Waarvoor zou ik Christus nodig hebben? Ja, dat kan ook als je in de kerk zit hoor. De mensen die bij Stefanus stonden, dat waren echt niet allemaal heel wereldse mensen. Daar stond een godsdienstige elite bij. Mensen die keurig in het gelid liepen. Iets op aan te merken. Stefanus spreekt ze toe. U bent hardnekkig. U weerstaat de Heilige Geest. Het zal je maar gezegd worden. Maar gemeente, zo is het wel. Als je weigert te buigen, je weigert jezelf over te geven aan hem. Als je wel weet dat de geest hier werkt, maar altijd het woord parkeert. Doorschuift aan een ander. Of het ene oor in, het andere oor uit. Weersta je de Heilige Geest. Ik ben bang, dominee, dat ik ook zo iemand ben. Dat ik de Heilige Geest weerstaan heb. Hoe kun je nou weten of je de Heilige Geest weerstaat of niet weerstaat? Wat is nou het verschil tussen weerstaan en uitblussen? Als je de geest uitblust, hebt uitgeblust, is er altijd nog iets, een vlammetje, wat brandt. Wat vanmorgen zegt onder de preek. Hier zit iemand die de geest heeft uitgeblust. Doet pijn. Als je de geest weerstaat, lig je er niet wakker van. Dan zeg je, nou het zal allemaal wel wat die dominee zegt, maar dat herken ik niet. Wie de geest uitblust, die zit daarmee. Kijk eens naar David. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, zegt hij. Hij beschrijft dat proces van de geest uitblussen in zijn leven. Hij heeft de zonde bedekt gehouden. Hij durfde niet eerlijk te worden. Hij dacht, als ik nou in de doofpot stop, al die dingen die ik gedaan heb, nou, dan kom ik er ook maar weer mee weg. Als de Heilige Geest is gaan werken in je leven, dan kan dat niet. Krijg je er last van, pijn van, moeite mee. Pinkstergemeente is het feest van de wereldbrand van God, zei eens iemand. Mensen die niets met Jezus hebben, die werden doorstoken in het hart daar, op het tempelplein van Jeruzalem. Daarom is er hoop voor de meest ver afgedwaalde onder ons. Die zegt, nou, ik geloof dat het voor iedereen kan hier in de kerk, maar voor mij niet. Moet eens kijken wat er gebeurt in Handelingen 2. Mensen vallen de Heer Jezus te voet. Hoe dat komt? Omdat de Heilige Geest werkt. Schuldbesef, verslagenheid van hart, verbrokenheid. De vonk springt over. Ze vluchten naar Jezus. Wat moet ik doen om zalig te worden? Geloof in de Heer Jezus Christus. En je zult gered zijn. En dan begint het klein. 150, 120, 3000, 5000. En als een lopend vuurtje gaat het evangelie door. Door Europa heen. En overal werkt de Heilige Geest in levens van mensen die overal warm voor liepen, behalve voor hem. Ik denk dat er ook al mensen zijn die vanmorgen meeluisteren en zeggen, zoals u dat zegt, zo was het bij mij. Ik liep overal warm voor, ik was ook overal warm voor te krijgen. Ik kwam overal voor in beweging. Sport, hobby's, niet eens heel slechte dingen. Maar de kerk liet me koud. En de Bijbel, gesloten boek. En het gebed, niet nodig. Zondag, saaie dag. Maar er is iets veranderd. En ik kan zelf niet verklaren hoe. Nee, dat kan ook niet. Dat is het geheimenis van de Heilige Geest. Als hij gaat werken, sta je versteld van de genade van God. Dat Hij je opzoekt terwijl jij Hem niet zocht. Dat Hij je vond terwijl je zo ver bij Hem vandaan was. Wat een wonder, gemeente. Hoe komt het nou dat mensen erbij getrokken worden? Weet u hoe dat komt? Wat de uiteindelijke oorsprong is? Dat is God zelf. Het begin van de brandhaard ligt in het hart van God. Als de brandweer een brand blust, kijken ze altijd waar is het begonnen. Vaak is de oorzaak een weggeworpen sigaret of iets anders. Een brand is altijd de oorzaak. Hoe komt het nou dat je in beweging bent gezet? Tot geloof bent gekomen. Bent bekeerd. De oorzaak ligt in het hart van God zelf. Gods welbehagen. Daar begint het. Al zo lief heeft God de wereld. Het vuur wat brandde in Gods hart, dat moest eruit. Het kon niet in hem verborgen blijven. En daarom zond hij zijn zoon. En zijn geest, waardoor jij ging zien wat je nooit gezien hebt. Vrede in hem, door het bloed van het kruis. Bedekking van mijn zonde, door wat Jezus gedaan heeft op Golgotha. Gemeente, is het bij u zover gekomen? Als er ergens brand ontstaat, wat doet de brandweer dan? Dan zorgt de brandweer ervoor dat de meest nabije percelen nat gehouden worden. Kinderen, want waar is de kans het grootst dat de brand overspringt? Dat is bij die gebouwen die heel dicht bij de brandhaard zijn. En als je nou de omgeving nat houdt, dan is er een kans dat die brand niet overspringt. En dat het beperkt blijft tot dat ene gebouw. Ja, zo gaat het bij een brand. Maar het verrassende, gemeente, van het vuur van de Heilige Geest is dat het zomaar 3 banken in de kerk over kan slaan, bij wijze van spreken. En dat het gaat branden bij iemand die ineens binnenkomt, die nooit geweest is. En er ontstaat wat bij iemand die er al 30 jaar zit, nooit ontstond. Verrassend, zo werkt de Heilige Geest. Paulus houdt van die gemeente. Van die gemeente van Thessalonica, omdat het vuur van de Heilige Geest is gaan branden. En je kunt je dat voorstellen, dat je als voorganger houdt van een gemeente toch waar de Heere werkt, waar de Geest toebrengt. Maar toch de zorg dan. Laat... Het dienen van de Heere, vermeerderd worden, zegt hij ergens in deze brief. Laat het meer mogen worden. Blus daarom de geest niet uit. Onze tweede gedachte, de Heilige Geest is als een vuur wat uitgeblust kan worden. Blijkbaar blijft het vuurtje niet vanzelf branden. Dat staat er tenminste niet. Dominee, ik heb altijd geleerd dat er geen afval der heiligen is. Als God een goed werk in je begint, dan houdt hij je vast. Daar zeg ik helemaal amen op. Maar u mag dat niet gebruiken om uw eigen gezapigheid en uw eigen ondermaatse geestelijke stand daarmee goed te praten. Wee degene die zo leeft. Als u een open haard hebt, dan steekt u de open haard niet aan om naar wat smeulende resten te kijken. Waarom steekt u een open haard aan? De vlam moet erin. Moet er een beetje warm van kunnen worden. Moet dat kunnen zien. Nou, zo is het ook met het werk van de Heilige Geest. Blus de geest niet uit. Dat betekent natuurlijk niet dat wij het in handen hebben. Dat als wij er niet mee bezig zijn, dat dan de geest wegtrekt. Nee, als de geest begonnen is in je leven, maakt hij het ook af. Maar, je mag het dus niet gebruiken om eigen geestelijk ondermaats leven goed te praten. Want gemeente, het gebeurt meer dan eens. Dat mensen Met overgave begonnen, belijdenis gedaan. Dat ze begonnen als een atleet. Paulus gebruikt dat beeld ook, hè? Als een speer vertrokken, uiteindelijk ingezonken. En nauwelijks de finish gehaald. Hebreeën 12 is dat. Daarom zegt Paulus daar, vertraag niet, versterk de slappe handen, richt op die ingezonken knieën. Blus de geest niet uit. En als je de brief van Paulus zou doorlezen, zou je versteld staan van de oproepen. Gericht aan het adres van christenen. Om niet in te zakken, te vertragen, lauw te zijn. Want, en dat is de belangrijkste reden waarom het hier staat. Want, zegt Jezus aan een van de gemeenten, 7 gemeenten in Openbaring. Je zou beter koud kunnen zijn dan lauw. Was je maar heet, warm, in plaats van lauw. Waarom u lauw bent, zal ik u uit mijn mond spuwen. Lauw water, kinderen. Dat is vies. Koud water, daar kun je wat mee. En heet water ook. Maar lauw water. U vraagt natuurlijk vanmorgen, denk ik, blus de geest niet uit. Hoe kan dat dan? Hoe kun je dan de geest uitblussen? Nou, laat ik twee dingen noemen. Twee manieren waarop je het vuur van de geest kunt uitblussen. Het eerste is actief, het tweede is passief. Laat ik beginnen met het passieve. Een open haard, die kun je laten kwijnen, dat de vlam helemaal weggaat, doordat de zuurstoftoevoer afgesloten wordt. Zuurstoftekort is dus de eerste oorzaak van het uitblussen van de Heilige Geest. Wat is een zuurstoftekort? Zuurstof hebben we allemaal nodig om in leven te blijven, om te ademen. Dat was met een gelovige net zo. Die heeft zuurstof nodig. Het zal wel niet toevallig zijn dat Paulus in deze brief aan het eind het gebed in vers 17 noemt. Bid zonder ophouden gaat vooraf aan blus de geest niet uit. Hoe staat het met je gebedsleven? Gemeente. Je gebedsleven, dat is eigenlijk de harteklop van het leven met de Here. Dat is wat de vinger op de zere plek. Hoe komt het dat het vuur zo smult en weinig warmte verspreidt? Ligt dat hier aan? Omdat het gebedsleven ingezonken is. En daarbij, gemeente, hoe staat het met het woord? Onderzoeken, lezen. Wordt u er nog een beetje warm van? Was ons hart niet brandende in ons? Toen die vreemdeling onderweg verklaarde hoe Christus vanuit het Oude Testament moest lijden en sterven. Brandt het nog? Het kan toch niet zo zijn, gemeente, dat u zegt, nou, dat is voor de zondag. 2 keer 1,5 uur. Dat is het moment in de week dat het woord open gaat en daar moet ik het mee doen. En door de week, ja, is het dan vreemd dat het kwijnt. U moet een persoonlijke omgang met de Heere bewaken. Gods verborgen omgang. Vinden zielen waar zijn vrees, waar zijn liefde, de toevlucht tot hem gevonden wordt. Dus woord en gebed, dat zijn de twee middelen die de Heer zelf gegeven heeft. Genademiddelen wordt het ook genoemd. Waardoor de Heilige Geest werkt. Wij denken dat wij met die genademiddelen iets kunnen betekenen voor de Heer. Maar zo is het niet. Het is anders als ik ga bidden en mijn hart uitgiet voor God. En als ik het woord open doe, weet je wat er dan gebeurt? Wat de Heilige Geest belooft om daardoorheen te werken in mijn hart. Maar gemeente, dan is het toch erg als je dat woord dichtlaat door de week. Blus de geest niet uit. En als je zegt bidden, ja, ik vind het moeilijk, dus ik laat het maar na. Nou, dan pak je een van de psalmen en dan bid je die maar. 150 gebeden heb je gekregen. Om mee te bidden. Het zijn mensen die last hebben van bloedarmoede. En het gevolg daarvan is dat je zwak wordt, futloos, ingezonken. Allerlei klachten krijg je. Wat heb je dan nodig? Toevoer van ijzer bijvoorbeeld. Want die rode bloedcellen die moeten aangemaakt worden. En dan kunt u wel zeggen, ja, ik hoop dat dat weer gaat gebeuren een keertje in mijn leven. Maar ik denk dat niemand zo in elkaar zit. Dan weet u waar u wezen moet, toch? U moet daar zijn waar middelen te verkrijgen zijn om de aanmaak van rode bloedcellen te stimuleren. Nou, zo werkt het, mag ik het zo zeggen, zo gaat het ook in het leven met de Here. Er zijn christenen die last hebben van geestarmoede in plaats van bloedarmoede. En dat komt niet omdat de Heilige Geest zo karig is, maar omdat ik zo benepen ben, zo benepen leef, zo ondermaats ben. Een tekort aan zuurstof, wat ik zelf veroorzaak. Want dat ligt niet aan de Here, dat ligt aan mij. Gemeente, als ik je vanmorgen hiermee nou raak, hè, dan zou ik willen vragen, wees nou eens eerlijk voor het aangezicht van God vanmorgen. En zeg dat nou eens tegen de Here. Hier zit iemand die zo futloos is, zo geestelijk ingezonken is. En dan kan ik u de schuld niet van geven, daar ben ik zelf de oorzaak van. Want je zou de geest uitblussen vanmorgen in de kerk als je zegt, nou ja, het zal wel, het wordt bij mij toch nooit wat. Blus de geest niet uit. Nu de geest werkt vanmorgen in de kerk en je aanspreekt en je corrigeert. Blus de geest nou niet uit. Maar word eerlijk. Het is de weg die David ging. Toen ik zweeg, werd ik verouderd. Maar toen ik mijn ongerechtigheden bekende, u nam ze weg. Eerlijk worden, gemeente. Dat is de weg. Je hart openen voor de Here met alles wat erin zit. Net als Hanna. Net als Psalm 62. Stort voor hem uit. Dat hele hart. Nou, dat is de passieve manier, zou ik willen zeggen. Zuurstoftekort kan ontstaan dus door verwaarlozing van de omgang met de Here. Mag ik het zo noemen? Maar je kunt ook op een actieve manier de geest uitblussen. Dat is het laatste wat ik wil zeggen bij dit aandachtspunt. Kijk, een open haard heeft niet alleen zuurstof nodig, maar ook brandstof. En u bent degene die de brandstof toedient. Kinderen, wat moet je op het vuur gooien om een groot vuur te krijgen? Nou, dan moet je natuurlijk geen zand op gaan gooien. En ook geen water. Maar brandbaar materiaal, papier, hout en dat soort dingen. Moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Er zijn renners in de loopbaan, zoals Paulus dat zegt in Hebreeën 12, die het vuur wat ontstaan is uitdoven door zonde, door een zondige levensstijl die haak staat op het leven met de Here. Kijk, hoe komt het dat de vrucht van de geest niet rijpt in het leven van een kind van God als hij de werken van het vlees voedt? Zegt Paulus, dan zal de vrucht van de geest niet rijpen. Wat zijn de werken van het vlees? Egoïsme. Hoogmoed. Overspel. Jaloezie. Enzovoort. Dominee, ik probeer daar echt tegen te vechten, tegen al die dingen die u noemt. Mag ik vragen, wat kijkt u door de week? Wat leest u? Met wie gaat u om? Waar ga je naartoe door de week? Vraag jezelf eens af, is het een bak water die op het vuur komt, waardoor het niet vreemd is dat het vuur uitdooft bijna? Of is het olie? Mag ik het zo zeggen, en dan zeg ik het op het scherpst van de snede, de verantwoordelijkheid ligt echt bij uw gemeente? Want het is waar, de Heilige Geest bidt voor degene die kind van God genoemd worden. Maar als ze zelf het gebedsleven verwaarlozen, halen ze een deken over het leven heen. En wie een deken over het leven, over het vuur heen haalt, die zorgt ervoor dat het vuur uitdooft. Als de zonde aanklopt in je leven, bent u degene die hem binnenlaat. Ben ik degene die hem binnenlaat. Je kunt de zonde laten kloppen. Je kunt het binnenlaten. Je kunt niet voorkomen dat een vogel over je hoofd vliegt. Je kunt wel voorkomen dat een vogel een nest op je hoofd bouwt, zei Luther al. Nou, allemaal bluswater. Zonden. Zonden, dat zijn die dingen die horen bij het oude leven. Bij het leven zonder God. Leven zonder Christus. Ja, en daarvoor heb je de omgang met het woord ook nodig om erachter te komen wat zonden zijn. Dat is ook een wezenlijk onderdeel van de omgang met de Heer, dat je erachter komt wie je eigenlijk bent. Meer en meer. Eerlijk gemaakt wordt. Blus de geest niet uit. Gemeente, voor we overgaan naar het laatste aandachtspunt, nog één ding. Je kunt het vuur ook bij andere mensen uitblussen, wist u dat? Zal ik een voorbeeld noemen? Eldad en Medad, dat waren twee mannen in het Oude Testament die profeteerden. Ze spraken goed van God. Wat zegt Jozua? Mozes, verbied ze. Leg ze het zwijgen op, want ze gaan buiten de orde. Ze horen niet bij ons, ze bevinden zich buiten de tentenkamp en dat is niet de bedoeling. Ze moeten zich voegen in de orde. En wat zegt Mozes dan? Zegt hij, ja, dat is waar ook. Het zijn mensen die zich helemaal niks van regels aantrekken. Laten we ze het zwijgen opleggen. Weet je wat hij dan zegt? Och, of al het volk des Heren profeten waren. Was iedereen maar zo. Ik weet nog heel goed, dan zal ik even een heel eerlijk verhaal vertellen. Ik weet nog heel goed in mijn vorige gemeente dat er iemand op dubbeltal stond. Waarvan ik dacht, ik hoop dat hij het niet wordt. Maar hij werd het wel. En waarom hoopte ik dat? Omdat het iemand was die niet in de reformatorische traditie was grootgebracht. Ik denk, dat gaat helemaal mis. Dat is een man die niet weet van onze regels en onze traditie. Ik zal u zeggen, gemeente, ik ben zo beschaamd geworden. Zo beschaamd. Ik heb echt een les geleerd toen. Het is zo'n zegen geweest dat die man in de kerkraad kwam. Waarom? Nee, niet in de eerste plaats omdat hij reformatorisch was. Omdat hij in de reformatorische traditie was grootgebracht. Hij was Rooms-Katholiek van huis uit. Bij de evangelische gemeente terechtgekomen. En uiteindelijk in Soest bij de gemeente aangekomen. Maar het was iemand die zo dicht bij de Heere leefde. Dat ik verschillende gesprekken met hem gehad heb. Dat ik dacht, jij leeft dichter bij de Heere dan ik. Kunt u dat voorstellen? Je kunt het vuur bij anderen uitblussen door je mening al klaar te hebben. Oh, dat is iemand uit die kerk. Oh, dat is iemand uit die traditie. Oh, dat zal wel niks wezen. Gemeente, doe er niet aan mee. Beproef liever alle dingen. Je kunt heel snel klaar zijn met het werk van de geest door te zeggen, oh, ze zijn vol zoete wijn. Dat gebeurt in Handelingen 2 ook. Al die dingen die buiten de gevestigde orde gingen, waarvan de mensen zeiden, dat kan niet hoor. Ben je heel snel mee klaar door het af te serveren. Doe er niet aan mee. Beproef alle dingen. En behoud het goede. En als je een oordeel hebt over iemand, heb het eerst over jezelf. Dat is ook het werk van de geest. Nou, tot slot. De Heilige Geest is als een vuur. Een vuur wat uitgeblust kan worden, tot slot kort, een vuur wat aangewakkerd moet worden. En daar kom ik op, gemeente, omdat Paulus in een andere brief, Efeze 5, zegt, word vervuld met de geest. Hier staat blust de geest niet uit, ergens anders staat word vervuld met de geest. Dat is ook een oproep, een hele bijzondere oproep zelfs, een passieve oproep, word vervuld, je kunt jezelf niet volmaken. Je kunt niets laten bloeien en groeien op geestelijk gebied. En toch staat het er, wordt vervuld met de Heilige Geest. Waarom staat het daar? En waarom staat hier blust de geest niet uit? Omdat wij geloven, gemeente, en dat is bijbels en dat is reformatorisch, dat de geest door de middelen werkt. Ik zal u een stukje uit de Dordtse leerregels voorlezen, dan hebt u het bewijs. Zoals het God nu beliefd heeft, dit zijn werk der genade, door de prediking van het evangelie in ons te beginnen, zo bewaart, achtervolgt en volbrengt hij het door het, let op, horen, lezen en overleggen daarvan. Nou, even in iets eenvoudige bewoordingen. Waar God het behaagt om een vuur te laten ontsteken, daar zorgt hij door de verkondiging van het woord er zelf voor dat het niet uitdooft. Maar hij volbrengt het door het horen, het lezen en overleggen van het woord. Ik zou eraan toe willen voegen, en door het gebed. Het geestelijk leven, gemeente, komt u niet aanwaaien. Al waait de wind van de geest waarheen hij wil, het komt u niet aanwaaien. Gebed en het lezen van het woord. Dat zijn de middelen, de genade middelen, waardoor de Heilige Geest werkt en blijft werken. En het teken van geestelijk leven is dat je daar niet meer los van komt. Psalm 84. Ik verlang, Heere, daar te zijn waar u bent. Ja, niet dat het altijd zo heel gevoelig ligt van binnen. Dat kan verschillend zijn. Maar toch ligt het op de bodem van je hart. Als je iets van waarde gezien hebt in hem, wil je daar zijn waar hij is. In het woord. In de verkondiging van het woord. Zo werkt hij. Dominee, ik ben arm en leeg vanmorgen. Zeg het maar eerlijk tegen hem. Hoe moet het in mijn leven ooit aangewakkerd worden? Zeg het maar eerlijk tegen hem. Leg je hart open voor de Heer. Met alles wat je mist. En alles wat erin zit wat er niet hoort. En weet u voor mensen die hun hart eerlijk openleggen voor de Heer. Opent de Heer zijn hart. Ik kan het ook anders zeggen. De Heere opent zijn hart vanmorgen in de kerk. Zodat u uw hart gaat openleggen voor de Heere. Dus weer Psalm 32, David. Ik bekende oprecht mijn zonde aan u, na ernstig overleg. En wat gebeurde er toen? Toen legde God zijn hart open. David, ik neem ze weg. Al die overtredingen. En dan gaat hij zingen. U bent mij een schuilplaats in gevaren. Een rots. Mijn schild. Gemeente, zo werkt de Heer altijd op zichzelf aan. Met lege handen brengt hij je daar waar je wezen moet. Kent u het werk van Bunyan? Christenreis. Christen in de christenreis van Bunyan komen ze in het huis van uitleggen terecht. En in het huis van uitleggen zag Christen iets wat hij niet begreep. Hij zag een vuur branden en hij zag iemand, kinderen, die met een emmer water dat vuur probeerde te doven. Maar wat gebeurde er? Het vuur doofde niet. En Christen vroeg aan uitlegger, hoe kan dat? Kom maar mee, zei uitlegger. En hij voerde Christen in een kamertje en hij liet het geheim zien van het vuur wat bleef branden. In een kamertje achter het vuur stond iemand die met dat de een er een emmer water opgooide, hij er een emmer olie overheen goot. En het ging maar door. Het vuur bleef branden, ondanks dat het water er opgegoten werd. Wat een wonder. Het vuur blijft branden. Dat is niet Omdat ik zo heilig ben. Omdat ik zo geestelijk ben. Omdat ik zoveel goeds deed. Omdat ik zo ijverig in mijn Bijbel las. Omdat ik zo gevoelig gestemd was. Omdat ik zo vol gebedsijver was. Het is wel de weg waarin de Heere werkt. Maar het is nooit, nooit om in te eindigen, om iets mee te worden. Bunyan beschrijft het heel mooi. De brandstof, je kunt het zelf toevoeren, maar de olie, die komt van boven. Dat doet de Heilige Geest. Gemeente, ik eindig met dit voorbeeld niet om al het voorgaande daarmee onderuit te halen, maar om de ontspanning van morgen ook weer te geven. Blus de geest niet uit. De Heilige Geest is niet uit te blussen. Als er een vuur ontstaan is, dan zal het blijven branden. Niets, niemand kan dat uitdoven. En daarom, juist daarom, zal ieder die de Heer Jezus kent, hem lief heeft, van nu voortaan, met nieuw verlangen en liefde tot hem, de weg van de navolging gaan, omdat hij het zo waard is. Blus de geest daarom niet uit. Word vervuld met de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen. Psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Laten wij samen danken. Niets hebben wij in onze handen. Maar u gaf ons wel de schat van het evangelie. Om te lezen, te overdenken, eerlijk te worden voor uw aangezicht. Ook vanmorgen wilde u dat uitwerken in ons leven. Dat we niets meer achterhouden. Maar zijn wie we zijn in uw ogen schuldig? Maar waar uw geest ons laat zien, de ogen doet openen. Voor wat we missen, wat ons tekort en gebrek is. En wat we tegen hebben. Leidt die geest ons uiteindelijk daar waar u ons brengen wilt. Aan de voeten van de Heer Jezus. We zeggen u dank, Heere, dat u vanmorgen, met dat het Pinksteren is geweest, ons daar wilde hebben. U hebt ons niet over voor de ondergang. U hebt ons niet over voor een leven wat bestaat uit lengte en breedte, maar waar de hoogte en de diepte gemist wordt. U hebt ons gemaakt, opdat ons hart rust zou vinden in u. Zegen uw woord en we bidden, Heere, dat het de brandstof mag zijn om in ons eigen leven de verborgen omgang met u te onderhouden. En dat in het leven van de komende week, waar we ook wonen, op dit eiland of elders, dat gemerkt mag worden, hij of zij, hij is bij Jezus geweest. Zoals we lezen van Petrus en Johannes, die eenvoudige mensen waren. Maar er staat van hen geschreven dat omstanders iets opviel. Ze kenden hen, dat ze met Jezus geweest waren. In zijn nabijheid verkeerd, maar daardoor ook veranderd, aangeraakt, vernieuwd. O, laat zo, Heere, het evangelie van uw genade, niet alleen op zondag, maar ook door de week, op de plaatsen waar u ons stelt, verspreid mogen worden door de levenswandel van christenen. Juist ook op dit eiland, Heere, we bidden, gedenk het. In het verleden is het gezegd, het is een eiland zonder heiland. Maar we mogen u uit de grond van ons hart erkennen dat dat niet waar is. Het is het eiland met de heiland waar u werkt, woont, uw kinderen hebt, uw gemeente beschermt. En daarom, Heere, geef ons bidders dat de wind van de geest mag gaan waaien, meer dan ooit tevoren. En dat ze zullen komen van oosten en westen, noorden en zuiden, om eens voor u neer te buigen. Een nieuwe toekomst in te gaan door u zelf bereid op kosten van uw zoon. Hoor ons gebed, vergeef onze zonden, begeleid ons naar huis. In Jezus' naam, uit genade alleen. Amen. De slotzang is het gebed van Psalm 51, dat is ook een psalm van David. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Bestuur mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. Psalm 51, het zesde vers. eindigen samen met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.